De schriftlezing voor hedenmorgen is uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de versen 18 tot 30. Romein 8, de versen 18 tot 30, wij weten het woord God altijd. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen God. Want het schepsel is de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die de ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want wie hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden zijn soms gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus Christus, wij bidden u, wilt gij deze dienst maken tot een eredienst voor u, waarin wij u ontmoeten en waarin wij onze dank uitspreken dat gij ons niet alleen hebt gelaten, maar Heer, geef dat in ons hart de aanbidding mogen zijn en de lof en de verbijstering en verbazing over wie gij zijt. Heere, wil geven dat het woord uw woord mogen zijn en dat door mogen klinken datgene wat gij van eeuwigheid bestemd hebt. Heere, dan bidden wij u ook, wil ons ook helpen in onze nood. Wij dragen u op de nood van onze naasten. En wil geven dat wij die nood mogen ledigen voor zover wij dat kunnen. Heer, en dat andere, dat wat wij niet kunnen. O Heer, wij dragen het in het bijzonder aan u op, maar wil ons ook helpen en kracht geven om datgene te doen wat we kunnen doen. Heer, onze God, wij bidden u voor de zieken. Dat we hen helpen nabij zijn en zo het in dit ogenblik mag zijn, wil hen doen herstellen. Wij bidden u voor de rouwdragende en voor degene die het gemist hebben, dat nooit meer aangevuld kan worden, tenzij ze hun ogen opslaan in uw heerlijkheid. O Heere, wij bidden u, ontferm u over ons. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Ik vraag u dat in de naam van ons Heer Jezus Christus. In Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u ons. Amen. Laat ons nu zingen gezang 223. Gezang 223. Alle vijfde. Onderwijl in de gelegenheid van uw liefdegave uit te reiken. De collecte bij de uitgang is voor de gezinsverzorging. Hier eindigen de afkondigingen. Wij zingen dus gezang 223.
Thank you. Het tekstwoord dat we hiermorgen is het 18e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte. Het 18e vers van Romeinen 8. En wij lezen nu het woord Gods aldus. Want ik ben ervan verzekerd dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Gemeente des Heren, mensen die het voorrecht kennen om door de geest in het geloof het te wagen om dieper te leven dan de ongeestelijke mens die buiten het geloof om zijn troost moet zoeken in de beuzelachtige onwaarheid en bedekking van deze wereld. Mensen die het voorrecht kennen van te mogen geloven, hebben daarmee het dikwijls veel zwaarder dan anderen, want hoewel er zich nog erg veel verdoven en bedekken, hoewel ook gelovige mensen zeker niet in staat zijn om de ontzetting van wat er nog in deze wereld gebeurt, de ontzetting van het onverlost zijn, te verwerken, is het toch zo dat ze oneindig veel meer gaan zien van het lijden dat nog in deze wereld is. En ik weet wel dat er de ogenblikken van de verhevenheid zijn, dat mensen zo gegrepen worden door de blijdschap dat de Heer Jezus overwonnen heeft, de zonde verzoend heeft en de eersteling is van degene die uit de dood zijn verrezen, dat mensen soms durven uitspreken dat de dood overwonnen is, maar dan komt er iedere keer weer die verschrikkelijke ontzetting dat, hoewel wij zo spreken van de overwinning op de dood, het toch doorgaat en mensen sterven, en niet alleen sterven, maar dikwijls op zo'n gruwelijke wijze sterven. En is het niet alleen het einde van het leven, maar het is het geheel. Wat weten we van elkaar? Wat weten we wat er in onze naaste omgeving in de diepte geleden was? Onder mensen, maar ook bij het gehele schepsel. We staan er dikwijls niet bij stil wat de dieren lijden. En er zijn heel fijngevoelige mensen en de wetenschap wijst tegenwoordig ook in die richting, die ook zeggen dat zelfs de planten een of ander leven hebben waarbij ze toch kunnen lijden. De Heilige Schrift zegt het ons ook. Het ganse schepsel ziet rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de kinderen Gods. Het is als het ware in barensnood. Het ganse schepsel, dat wil zeggen de ganse schepping, voor zover ze nog niet verlost is, is in een verschrikkelijk lijden, zo verschrikkelijk dat wij het eigenlijk maar bij weinige ogenblikken, zelfs als we geloven, uithouden om het onder ogen te zien. Want het is onvoorstelbaar verschrikkelijk wat zich afspeelt, zelfs in een betrekkelijk kleine afstand hier om ons heen. En als we dan denken aan het leed van de ganse wereldgeschiedenis, dan zijn we verbijsterd. En ik zei het u al, het is een voorrecht om te mogen geloven. Dat wil zeggen dat een mens zijn blik verandert, dat zijn hart naar andere dingen uitgaat, een andere richting heeft dan tevoren. Maar ik zei wel, het wordt zoveel zwaarder. Want je gaat zo ontzaglijk veel meer zien van wat er om je heen gebeurt. En weet u, wat ook opvalt, als de geest zich met je gaat bemoeien, dan zijn er heel veel meer dingen in de wereld die je helemaal niet meer begrijpt, die je helemaal niet meer kan volgen. Dat zijn in de eerste plaats de dingen in je eigen leven. Dat het nu nog niet is. De volmaaktheid, als je de heerlijkheid weet van de vergeving, dat er dan toch nog een schuldvermeerdering steeds dagelijks voorkomt. En dat je daar min of meer nog aan gewend bent. Ik geloof, als de geest werkt, dat dat een van de eerste kenmerken is. Dat je er niet meer aan kan wennen. Maar er is veel meer. Er is ook juist dat om wat je om je heen ziet. Dat absurde, onbegrijpelijke lijden, dat niet de lenigheid waarvan je dikwijls zegt, waarom moest dat nu gebeuren? Kon het niet voorkomen worden? En dan komen de bange vragen op, waarom gaat het zo al die tijd maar door? En hoe duidelijker je het ziet, hoe meer je erbij bepaald wordt, hoe minder je afgestompt bent, des te minder begrijp je het. En er zijn woorden die in je hoofd opkomen en in je hart, die verklaringen geven. Apostel zegt het ook hier, dat het zo kan zijn dat alle dingen ons ten goede geschieden, maar het gaat maar niet op zichzelf. Er moet iets aan gebeuren. En het raadsel is dicht. En ik geloof, hoe meer je ziet, en hoe fijner je waarneemt, en hoe dieper je ingeleid bent door de geest, des te minder je een verband in de dingen gaat zien. Als je jong bent, in je eerste enthousiasme, dan kun je ook zoveel verklaren. Dan kun je bijna van alles zeggen waarom het zo gaat zoals het gaat. Bij het ouder worden wordt het hoe langer, hoe moeilijker. Als je plotseling geconfronteerd wordt met medemensen, met je naasten, die een vreselijk verlies hebben geleden, onbegrijpelijk. En er wordt van ons, van u en van mij, toch altijd verwacht dat we enig licht weten te verspreiden. En dat we kunnen zeggen waarom. En de mensen spreken dit uit bij een plotseling sterfgeval. En ze zeggen het. Het is zijn of haar tijd geweest. En je voelt dat er in een verklaring gezocht wordt. Dat het niet bij verval gebeurt. Maar bij een goddelijke leiding. Waar het kinderlijk vertrouwen ten opzichte mag bestaan. Maar er zijn zo ontzaglijk veel dingen die er gebeuren. En de vraag wordt steeds sterker. En juist bij de geestelijke mens. Hoe is dat nu? En in stilte, dat je het vaak niet hardop durft te zeggen, maar dat het even als een aanvechting komt. Eigenlijk had het niet voorkomen kunnen worden, eerst onpersoonlijk, en dan spitst het zich toe in het persoonlijke. Had God het niet kunnen voorkomen, of heeft God het dan niet gewild? En als hij het dan niet gewild heeft, waarom heeft hij het dan niet gewild? De schrift openbaart ons toch dat hij liefde is. En wat hebben dan voor antwoorden? Ja, dan komen daar de antwoorden op, de rechtvaardiging die toch komt. Je voelt het. En in de in de moeilijkste ogenblikken weet je ook dat het niet anders kan als daar levens plotseling afgebroken worden. En als daar die dingen gebeuren, ook met kleine kinderen soms, die zo afschuwelijk en vreselijk zijn, ja, zo kan het, dit kan het leven niet zijn, en zo kan het toch niet blijven. De mens vraagt toch naar een rechtvaardiging, en dan komt het op en er wordt ons iets duidelijk. Ja, het zal komen aan die vreselijke wereld, aan al dat lijden, zal eens een einde komen. De verlossing is zeker, en de eerste lingende tekenen van de verlossing, de kennissen, ze zijn ons geopenbaard, denkt u zich in, de wonderen die geschied zijn, de grote daden die God heeft gedaan, die men nergens zo aantreft als waar God ze gedaan heeft. En die grote daden zijn de opstanding van de Heer Jezus, zijn ontzaglijke dingen, we hebben er iets van gezien, en het getuigenis is ons overgebracht. Maar we weten dat aan het einde eens zal geschieden. Het zal ophouden, alle lijden. En de verlossing, niet alleen de verzoening, maar de verlossing zal aanbreken. Dat wil zeggen, dan zal alles zo gaan, zoals God in zijn liefde wil, heeft gewild. Einde zal eindelijk die grote verandering doen intreden, die grote verlossing die zal komen. Dan zullen alle tranen afgewist worden en dan zal alle leed en verschrikking voorbij zijn. Maar dan komt er een vraag, gemeente, en die vraag die wordt behandeld in ons tekstwoord. En ik spreek maar hardop uit op de kansel, mogen we best uitspreken wat ons toch in de diepst van ons hart soms opkomt en wat we niet hardop vaak durven te zeggen uit ootmoed en ook uit eerbied voor de Heilige God. Maar Hij is een God die wil dat wij uitspreken, dat wij Hem vragen, ook waar we het meest door geplaagd worden. En dan komt dat op, gemeente, als je nou bedenkt dat het goed zal worden, dat het uiteindelijk het schepsel verlost zal zijn, dat de heerlijkheid van de kinderen Gods er zal zijn, dan komt er een bange vraag op. Wat er dan komt, die heerlijkheid, die eeuwige heerlijkheid, van die volmaaktheid, waarin de liefde Gods volkomen geopenbaard is. En nu zeg ik het, gemeente, met aarzeling zeg ik het. De bange en verschrikkelijke vraag die wel eens in je hart opkomt, en in uw hart zal het toch ook opgekomen zijn. Weeg dat heerlijke van die eeuwigheid nu op. Tegen al die verschrikking die er ooit is geweest, en laten we nou maar niet te algemeen spreken, maar weeg die eeuwige heerlijkheid op tegen de angst en de wanhoop en de nood van een kind dat bewust gruwelijk vermoord wordt. Laat ik het nu zomaar zeggen. En hoeveel miljoenen malen is dat in de wereldgeschiedenis gebeurd? En nu komt hier de vraag, gemeente. Deze vraag. Weegt het op al die heerlijkheid en die volmaaktheid die komt tegen die wanhoop van dat vermoorde kind, van dat stervende mens, van die gruwelijk gemartelde, van die geestelijk aangevochtene, van die mensen die ontbloosd worden en de keel dichtgeknepen worden door de duivel, want dat bestaat ook, gemeente, het is een vraag die opkomt, al wordt het honger, al zal het een eeuwigheid duren, weeg het op tegen al die verschrikking die aan vooraf is gegaan. Gemeente, dat zijn wijsgeren geweest die over die dingen hebben nagedacht. En wij scheren zijn soms wonderlijke mensen. Ze zien de problemen soms heel duidelijk. En ze proberen tot antwoorden te komen. Antwoorden natuurlijk vanuit het geplaagde menselijke hart. Er is een groot wijsgeer geweest in de vorige eeuw. Die gezegd heeft dat het eigenlijk veel beter was. Dat deze wereld er nooit was geweest. Die gezegd heeft dat deze wereld de slecht denkbare wereld is. Hij heeft gezegd dat als de machtigste duivel een eeuwigheid had moeten nadenken om de meest verschrikkelijke wereld uit te denken, dan was die nog niet zo geniaal geweest. Om deze afschuwelijke te kunnen bedenken. Gemeente, dat zijn harde woorden. Maar het zijn dingen die merkwaardigerwijze dikwijls het duidelijkst opkomen in de harten van degene die geloven. En nu weet ik wel dat een heleboel mensen zeggen dat het veel te erg is en die direct wegpraten. Ik weet het wel, maar dat is altijd nog niet het overwinnen, gemeente. En nu staan we hier voor die vraag. Weegt het op, die eeuwigheid? Ik zeg niet eens tegen alles. Maar denkt u aan het verschrikkelijkste waarvan u ooit gehoord heeft. En wat eens tot uw ziel is doorgedrongen. Is die vraag bijna niet. En nu ben ik getroost. Als ik zie dat blijkbaar de apostel Paulus met dezezelfde vraag geworsteld heeft. En hij zegt daar aan het begin van het hoofdstuk, dat wij aan het begin van dat schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, want ik ben ervan verzekerd. Ik ben ervan verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, van dit ogenblik, van de geschiedenis, van deze wereld, al dat vreselijke lijden dat hij zo uitspreekt en van wat hij zegt dat het schepsel voortdurend is in de meest vreselijke pijn van de barensnood, dat al dat lijden toch niet opweegt, zegt hij. En hij is ervan verzekerd door de geest zelf, dat het toch niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Gemeente, nu zeggen mensen, dat is op gezag geloven, dat is zomaar aannemen, gemeente. Maar Paulus is een man geweest die de heerlijkheid Gods geschouwd heeft. Er zijn weinig mensen geweest die het lijden dieper hebben geschouwd dan Paulus. Die het dieper gevoeld hebben. En die zegt ergens dat hij in het vlees draagt de overblijfselen van de verdrukking van Jezus. En de verdrukking van Jezus, gemeente, dat is niets anders van alle lijden wat er ooit geleden is in de wereld. Er is nooit een wezen geweest buiten God om. Hij was de Zoon van God, maar ook waarachtig mens. Er is nooit iemand in het menselijk vlees geweest die zo alles gevoeld heeft en alles meegeleden heeft wat er ooit geleden is. En nu zijn er enkele uitverkorenen die dat, die verdrukking van Christus, Dat is dat dragen van al dat vreselijke lijden, wie daar ook iets van in zijn vlees ervaren heeft. In dit leven, dat is de apostel Paulus nu. Deze apostel, die het dus weet, die het in het vlees heeft ervaren. Wat al dat verschrikkelijke is, wat in deze wereld geleden is, doordat hij met Jezus verbonden is en de overblijfsel van die verdrukking verdraagt. Die Paulus, die apostel, zegt dat nadat hij ook opgetrokken is geweest tot in de derde hemel en het onuitsprekelijk spreken gehoord heeft, hij weet het, doordat hij in dienst net van Jezus Christus is en toegang gekregen heeft tot de Vader der Lichten. Hij weet het, het lijden van deze wereld, hoe verschrikkelijk het ook is, hoe ontzettend ook, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. Gemeente, er staat iets bij van deze tegenwoordige tijd. Daar staat een heel merkwaardig oog, een merkwaardig woord. Er zijn in de Bijbel verschillende woorden voor tijd. Gewoon tijd, zoals het voortgaat, zoals wij het kennen. Maar er is ook een woord voor tijd dat uitdrukt het door God beschikte ogenblik. Dus het is maar niet zo. Het lijden los op zichzelf gezien. Maar het lijden dat aangeraakt is. Dat herkend wordt. Als dat God het niet heeft laten liggen. Wie zo het lijden ziet, herkent het ogenblik waarin hij is. Als het door God beschikte, God heeft het vreselijke wat gebeurd is niet losgelaten, maar hij heeft er zich mee verenigd in zijn Zoon. En hij neemt het op en hij verandert het zinloze en verschrikkelijke in het andere, zodat er iets mee gedaan wordt, zodat het zin krijgt. Dat is het eerste, dat is verzoening. Het lijden van deze tegenwoordige tijd, het lijden van de door God beschikte tijd, staat er eigenlijk. Niet zomaar, want dan is lijden absurd en verschrikkelijk en onbegrijpelijk. En het is helemaal niet door God bedoeld om ons te helpen. Dat denken sommige mensen ook. Het is een uitwerking van de boze en van de zonde. En God heeft het lijden en de verschrikking heus niet beschikt om ons te redden, geloof dat of niet, mensen. Maar wat hij wel doet, dat is als door onze zonde en door de werking van de boze het lijden er is. Dan kan God zich erover ontfermen, zodat het gebruikt wordt, zodat alle dingen ons ten goede kunnen aangewend worden. Maar dan is de stroom van de tijd veranderd in het door God beschikte ogenblik. Dan spreekt God plotseling tot je en dan wordt je hart geraakt en mag je ook daardoor antwoorden. Dan, ik ben ervan verzekerd dat het lijden van het door God beschikte ogenblik in deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. De heerlijkheid van de toekomst. De heerlijkheid die openbaar wordt in de kinderen Gods. Het wordt ons geopenbaard. Er staat een woord, eigenlijk het wordt ons onthuld. Dat betekent dat al dat verschrikkelijke wat er voor zit een soort sluier is. Een ontzettende sluier, een dichte sluier, waar we niet doorheen kunnen zien. En daarachter is het wat God bewerkt heeft en voor ons bereikt. Wat is het dan eigenlijk? Die sluier wordt hoe langer hoe meer afgenomen. En dat gaat ook in je leven beginnen. Paulus spreekt ervan dat de eerstelingen des geestes, dat we die weten. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat er als het ware vele sluiers voor zijn. Want er staat omhulling, er staat niet bij dat het één sluier is, het zijn er vele. En nu is het zo dat wanneer een mens gelooft, wanneer de geest tot hem spreekt, dan valt er een sluier weg en ga je iets zien van de eerstelingen des geestes. Weet je wat het is? Dat is die wondere verzekerdheid van de verbinding met God, die er altijd blijft, die er ook blijft als je helemaal het niet meer ervaart in je gewone dagelijkse leven. Als je het niet meer ziet, en als je het niet meer in de gewone lotgevallen ziet, dan toch blijft er een band met de levende God. Dat is die eerstelingsgave des geestes, waardoor wij ook verstaan dat de vergeving er is en dat er een vernieuwing is. En die eerstelingsgaven die openbaren ons al iets van wat er zal zijn. Want wat is dan die heerlijkheid? Gemeente, die heerlijkheid waarvan Paulus verzekerd is, dat die opweegt tegen al dat vreselijke lijden, dat is niet alleen dat alle lijden ophangt. Het is veel meer dan dat we nu de rug kunnen toekeren naar datgene dat geweest is en wij een heel nieuw leven, een nieuwe toekomst hebben. Het is niet zo dat datgene wat achter ligt, dat dat zonder meer daar maar blijft liggen. Nee, weet u wat die heerlijkheid is? En dat kunnen wij met ons verstand, kunnen we dat helemaal niet begrijpen. Ik nam daar het vreselijke voorbeeld van dat kind dat op een gruwelijke manier bewust vermoord wordt. Neemt u maar, u kunt ook een ander voorbeeld in uw herinnering nemen. Nu is het niet zo dat God zo'n kind alleen maar overplaatst in de heerlijkheid. Want, nou ja, dan zou er alleen een vergetelheid zijn van wat is geweest. En dat is al een grote troost. Dat zeggen de mensen wel eens bij verdriet. Dan zeggen ze, ach, het is nu wel heel erg. Maar het slijt. Verdriet kan ook snijden. En dan weet je het nog wel, maar dan is het zo anders geworden. Dat is de troost die wij in de wereld hebben en waar we soms zo dankbaar voor zijn. En nu deze vraag, dacht u dat het in de eeuwigheid nu zo was, dat daar het verdriet slijt? Ach, gemeente, daar heeft geen slijtageproces plaats. Maar weet u wat nu die heerlijkheid is? Dat is dit, dat God zo machtig is, dat hij niet alleen kan ingrijpen in het heden, en niet alleen in de toekomst, maar je kunt met je verstand helemaal niet begrijpen, maar God kan verzoenen en God kan vergeven. Weet u wat het is dat niet door de vingers zien? Dat is nou niet zand erover, maar dat is dat God herschept, dat God verandert wat gebeurd is. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat iets wat gebeurd is, dat is onherroepelijk, dat kan nooit meer veranderd worden, dat God nu dat verleden wat eens gebeurd is, kan veranderen. Zo kan maken alsof het nooit gebeurd is. Gemeente, ik snap er niets van. Ik begrijp er niets van. Met alle denken, met alle inspanning, ik snap er niets van. Maar de eerstelingen des geestes openbaren het. God verzoent het. Veranderd en ik kan er een beetje in de buurt komen. Ik kan het me voorstellen van een schuld die afgelost wordt. Dat kunnen we nog voor elkaar doen. Als het bijvoorbeeld een financiële schuld is. En dan is het goed gemaakt. Maar met een heleboel andere dingen kunnen wij het ons niet voorstellen. Maar God doet het. En het eerste wat ik ervan begrijp is dit. Dat God in Jezus en in degene die zoals Paulus innig met hem verbonden zijn. Die de verdrukking van Jezus in hun vlees dragen, dat zijn de rechtvaardigen in Israël en de rechtvaardigen in de gemeente. Dan is het zo dat er eerst een volstrekt medeleven is met alles wat gebeurd is. Dat kind wat, en ik neem weer dat vreselijk voorbeeld dat hij zo vermoord is, dat lijden van dat kind, er is het kind niet in alleen gelaten, maar dat heeft Jezus volkomen meegeleefd. Dat is het eerste. Zo kan ik er omschrijvend iets van zeggen. Dat heeft Jezus meegeleefd. Maar nou gebeurt er nog iets wat ik niet met mijn verstand begrijp, maar wat ik u toch moet zeggen, dan gebeurt er nog iets meer. Nu neemt God in Jezus dat lijden en verandert het en doet er iets mee, zoals God uit het niets een wereld kan scheppen en uit de duisternis het licht oproept. Zo kan hij ook dit. Hij maakt het ongedaan. Hij verzoent het alsof het nooit gebeurd is. De catechismus heeft er iets van begrepen. Als het zegt dat hij ons aanziet alsof we nooit zondaren zijn geweest. Nou ja, dat begrijp je ook niet. Maar dat wordt hier gezegd. Nu, dat wonderlijke. Ik sprak jaren geleden een natuurkundige die erdoor getroffen was. Een buitenkerkelijk man. En die zei, ja, ik begrijp het wel, want in een nieuwere natuurkunde worstelen we met het probleem en zeggen we, het verleden is principieel niets anders dan de toekomst. Dus waarom kan het verleden niet veranderd worden? Ik sprak die natuurkundige toen over de vergeving. Toen zei, ja, nou snap ik het. Dat moet mogelijk zijn. Het verleden is principieel in wezen niets anders dan de toekomst. Het moet dus door een almachtig God veranderd kunnen worden. Dat was een man die dat met zijn verstand en met zijn hersens zei. En toch raakte die iets aan. Gemeente, de wereld, die gewone wereld waarin wij leven, is zoveel vreemder en wonderlijker dan wij met ons beperkte begrip begrijpen. Voelt u het? Dat is het eerste. Als u dat iets zou denken, dat alles wat er gebeurd is, echt ongedaan gemaakt wordt, dat God zo machtig is in zijn verzoenende liefde, dat hij ook dat volstrekt kan veranderen. Wat moeten wij dan nog? Want het is niet meer uit te boeten. U denkt soms dat zo'n gruwelijke moord of zoiets, dat dat uit te boeten is voor mensen. Maar de Heere God heeft het getoond. De eeuwige verdoemenis is niet lang genoeg om het uit te boeten. De eeuwigheid is er niet lang genoeg voor om de smart van één kind goed te maken. En dan helpt al dat boete niet. Al die leer van het zelfboete, dat is een troost die geen echte en laatste troost is. Want je hebt geen tijd genoeg om uit te boeten. De eeuwigheid is er niet lang genoeg voor. Is er iets anders? Ja, dat geheimzinnige, wonderlijke, onbegrijpelijke van die verzoening, wat sommige mensen ook weer in slaap schijnt te brengen, maar dan verstaan ze niet wat verzoening is. Want wie iets van verzoening weet, die gaat ook met Paulus iets voelen van dat vreselijke, van dat wat Jezus gedragen heeft, van die overblijfselen van de verdrukking. Wie weet dat het opgeheven wordt, dat het verzoend wordt, krijgt ook meer blik in die toekomst. Die gaat iets zien van het machtige en onbegrijpelijke van de liefde God, die ons niet in de steek laat. Het schepsel ziet met rijkhaltend verlangen uit naar het onthuld worden, het openbaar worden van de kinderen Gods. Dat zijn de engelen en dat zijn de mensen. En het gaat doorbreken. De schepping is als in barensnood. Dat wil zeggen, bij de barensnood volgt straks de blijdschap van de geboorte. En zo is het ook met de schepping. Gemeente des Heren, het lijden is vreselijk, onbeschrijfelijk, maar God is machtig in zijn liefde. Wat ons openbaar zal worden, is de liefde God, de heerlijkheid van zijn hart, die voor eeuwigheid, bij hem is geweest. Gemeente des Heren, dat is de toekomst, de liefde van God. Is zo oneindig groot, dat ze zelfs groter is dan al het lijden dat is geweest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in het hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij ten slotte bij elkander van Psalm 103, het eerste vers, Psalm 103, vers 1. De zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.